Vanavond is het dan de bedoeling dat we ons bezighouden met de derde bedeling, in elk geval uit de reeks. Vorige keer hebben we gesproken, vorige keren, over de allereerste die betrekking had op de individuele mens, de enkeling, de mens als mens, bekend als bedeling van het geweten. En daarna hebben we ons bezighouden met de bedeling die bekend staat als die van het menselijk bestuur, waarbij het gaat over volkeren. Dat wil zeggen dat de mensheid ingedeeld is in volkeren en dat God een administratie bijhoudt, om zo te zeggen, van deze volkeren en hun geschiedenis. En in bijzonder ook met betrekking tot hun uiteindelijke bestemming. Daarna komen we als vanzelf terecht bij Abraham en bij de roeping van Abraham. Abraham namelijk, aan wie nogal wat beloften gedaan zijn. In het begin van maar één trouwens, maar er zat nogal wat aan vast. Maar aan Abraham werden beloften gedaan. In elk geval beloften met betrekking tot zijn zaad. Hetzij in het enkelvoud, hetzij in het meervoud. Maar in elk geval heeft het geleid tot het ontstaan uiteindelijk van het volk Israël. Over welk volk de profetieën uiteraard uitgebreid spreken. En waaruit maar weer volgen mag dat inderdaad die beloften die God via Abraham gedaan heeft met betrekking tot Israël inderdaad nog niet vervuld zijn. Zodat nog steeds sprake is van beloften Gods die vervuld zouden worden. En die ook inderdaad, hoewel ze voor een deel vervuld zijn, ook vervuld zullen worden zelfs aan het natuurlijke Israël uiteindelijk in de toekomst. Over die belofte heeft de schrift veel te zeggen. De term wordt ook inderdaad vele malen gebruikt in het Nieuwe Testament. Omdat in het algemeen zal blijken dat het Nieuwe Testament als zodanig, en ik bedoel daarmee het Nieuwe Verbond, gebaseerd is op deze beloften die aan Abraham gedaan zijn. Of wanneer we dat in het enkelvoud zeggen, het is gebaseerd op de belofte gedaan aan Abraham. Daartoe komen wij in de eerste plaats terecht in Genesis 12, omdat daar voor de eerste maal van Abraham sprake is. Genesis 12 namelijk, waar gezegd wordt: de Heere nu had tot Abraham gezegd: ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en wees een zegen. En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Waarna vermeld wordt Abraham toch heen, gelijk de Heere tot hem gesproken had. En hij was toen 75 jaar oud enzovoorts. De rest ga ik verder niet op in. Maar gaat er maar om dat hier voor de eerste maal sprake is niet alleen van Abraham, maar daarmee ook meteen van beloften die God aan Abraham doet. In een paar woorden. Aardigheid is trouwens de wijze waarop het hier verteld wordt, want dat valt ons dikwijls helemaal niet op. Maar de wijze waarop het verteld wordt is ook aardig. Er staat: de Heere nu had tot Abraham gezegd. Zo van, dit wordt achteraf medegedeeld. Niet aan het begin van het verhaal, maar terwijl het al gebeurd is, om zo te zeggen. En er wordt achteraf verklaard hoe Abraham zo in Canaan terechtkomt. Want het wordt dan beschreven vanaf vers 5. Het is namelijk omdat daarvoor al de Heer tot Abraham had gezegd: ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis. Dat wil zeggen, hij zou alles achterlaten, daar komt het in de praktijk op neer. En hij zou gaan naar een land wat de Heer hem onderweg wijzen zou. Dat onderweg staat er niet bij. Maar het volgt min of meer uit de uitdrukking die hier gebruikt wordt. Ga naar het land dat ik u wijzen zal. En wij lezen achteraf ook dat Abraham op weg gegaan is zonder te weten waar hij komen zou. Het betekent dus inderdaad dat Abraham zijn vertrouwen stelde op God en gewoon deed wat God gesproken had. Hoe dat precies gebeurd is, weten wij verder niet. Meestal verwijs ik naar de uitspraak daaromtrent in Hebreeën 11. Daar wordt heel kort nog het een en ander daarover gezegd. Hebreeën 11, even dan, waar gezegd wordt in vers 8. Door het geloof is Abram geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan niet wetende waar hij komen zou. Dat wil zeggen dat Abraham inderdaad zijn vertrouwen stelde op de Heer. En hij zou wel zien waar hij terecht zou komen. Het was een kwestie van onderwerping aan de Heer en daarmee aan zijn woord. En let ook op de volgorde van de termen in Hebreeën 11. Door het geloof, dat was er dus eerst, is Abraham geroepen zijnde. Dat wil zeggen, Abraham was eerst de gelovige Abraham. Daarna werd hij geroepen. En daarna staat er, is hij gehoorzaam geweest. En gehoorzaam zijn is in de praktijk, in de Bijbel, volstrekt hetzelfde als geloven. En daarom staat het er dus twee keer. Dat is opmerkelijk. Maar het drukt uit waar het om gaat. Abraham wordt als gelovige beschouwd al voordat hij geroepen werd. Sterker nog, en we vinden parallellen daarvan in de Nieuwtestamentische brieven. Sterker nog, hij was een gelovige en op die grond werd hij geroepen. Niet andersom. Niet Abraham riep God en toen geloofde Abraham en dus was hij gehoorzaam en dus ging op weg. Het was andersom. Hij was gelovig en op die grond werd hij geroepen. En hij was dus vanzelfsprekend gehoorzaam als verlengstuk van zijn geloof enzovoorts. Dat is de volgorde. Dat kan niet anders natuurlijk. Hoef ik helemaal niet uitgebreid op in te gaan. De Bijbel leert op zoveel plaatsen dat er bij God geen aanneming des persoons is. Dat het onmogelijk is dat God als het ware in het telefoonboek geprikt heeft en zo van ik neem Abraham, zomaar. Of Abraham is wel een goede vent en die neem ik dus. Dat kan niet, want dat zou aanneming des persoons geweest zijn. Dan was Abraham gekozen om wat hij was enzovoorts. En dat is niet het geval. Waar het om gaat is dat Abraham geroepen werd enkel en alleen op grond van geloof. Dat heeft met zijn aard, zijn wezen, zijn aanleg, zijn karakter en zijn werken allemaal niets van doen. Tenzij u natuurlijk beweert dat het feit dat iemand gelovig is wel degelijk iets van doen heeft met zijn karakter. Dat zou wel kunnen. Maar dan nog zeg ik, ja, maar het ging niet om dat karakter, het ging om geloof. Onderwerping aan het woord Gods. En op die grond werd hij geroepen. Ik durf het wel met gemak zo te zeggen. Niet omdat dat nou zo uitgebreid in de Bijbel vermeld wordt. Maar wel wordt uitgebreid vermeld in het Nieuwe Testament. Dat wij, u en ik, geroepen zijn op grond van geloof. En niet op grond van onze werken of niet op grond van wie wij waren of iets dergelijks. Maar enkel en alleen op grond van geloof. Roeping is op grond van geloof. Anders niks. En niet op grond van wie de persoon in kwestie is. Daarna trek ik de lijn nog even een keer door. En heel scherp dus. Want de gedachte is dat de Heer Jezus geroepen is. Niet op... Hij is toch geroepen? Wordt toch van hem gezegd dat God hem geroepen heeft? Om tot zoon te worden gesteld enzovoorts. Nou goed, dat is niet op grond van wie hij was. Is zo. Dat is de consequentie. Dat was op grond van zijn geloof. En als u daarna weer zegt, maar zijn geloof berust wel degelijk op wie hij was enzovoorts. Op zijn aard, zijn wezen. Zeggen, ja, dat ontken ik niet. Maar de Bijbel leert dat niet. De Bijbel leert, hij werd geroepen op grond van zijn geloof. En als we er dieper op ingaan en vragen gaan stellen, komen we in een moeilijke discussie terecht. Die in de praktijk nooit zoveel zin heeft. Toch? Maar goed, laat ik het eenvoudig zeggen dan gewoon zonder een discussie en zonder de vragen. De gedachte is gewoon deze, dat de Heer Jezus uw en mijn zonden droeg. Dat is al tamelijk veel. Maar hij droeg de zonden der hele wereld. Hij werd van Gods wegen dus als zondaar beschouwd. Was dan ook op die grond des doods schuldig. Dat gebeurde dus ook. De wet moest volbracht worden en dat gebeurde ook. Hij stierf de dood aan het kruis. Op grond waarvan werd hij dan geroepen? Op grond waarvan wekte God hem op uit de dood? Want dat is dezelfde vraag, maar nu anders geformuleerd. Op grond waarvan? De ziel die zonder zal sterven en is voor eeuwig verdoemd. En de Heer Jezus droeg onze zonden en is niet voor eeuwig verdoemd. Hoe kan dat? Nee, hij droeg jou en mijn zonde, dus dat antwoord moet je nooit geven. In dit geval. Op grond van zijn geloof. Dat is wat de schrift ervan zegt. Op grond van zijn geloof. Of met de andere term, die in dat geval ook nogal eens gebruikt wordt, op grond van zijn gehoorzaamheid. Op grond van zijn onderwerping aan het woord Gods. Daarom heeft God hem uit de dood opgewekt, heeft hem geheiligd en volmaakt gesteld en heeft hem gesteld tot oorzaak voor eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn. Dat was Hebreeën 5, daar staat het heel in het kort samengevat. In andere plaatsen staat het veel uitgebreider en dan valt het ons niet meer op. Maar in Hebreeën 5 staat het kort samengevat. Als de Heer Jezus ons wordt voorgehouden als voorbeeld, als degene die wij zouden navolgen, is het niet om zijn werken, niet om wie hij was, maar om het feit dat hij een gelovige was en op grond van zijn geloof. Het voorbeeld dat hij ons heeft nagelaten, dat wij zouden navolgen, is dat van geloof. En dat van lijden als gevolg daarvan overigens. Zo zegt Petrus het tenminste. In de eerste Petrusbrief. Maar goed, daar ga ik maar nu ook maar niet verder op in. De gedachte blijft dat God Abraham riep op grond van zijn geloof. Was hij dan de enige gelovige in die dagen? Dan zeg ik, ja, dat weet ik niet, maar niettemin God koos hem. En als er nog wat anders een rol speelt, zou het moeten zijn een kwestie van erfrecht en afstamming wellicht, maar het is allemaal slecht te bewijzen, dus waar ben ik mee bezig? Heeft niet zoveel zin. Kijk, dat de geslachtsregister van Abraham terug te herleiden is tot Noach en via Noach tot Adam, ja, van wie niet, denk ik dan altijd, hè? Dat gold voor iedereen vanzelfsprekend. En anderen zullen misschien zeggen, ja, dat komt omdat hij de eerstgeborene was, want de lijst van eerstgeborenen loopt van Adam, loopt van Adam naar Noach, en dan van Noach via Sem, Arfaxad, Sela enzovoorts, komen wij uiteindelijk terecht bij Tera. En Tera is weer de vader van Abraham. Dan zeggen we, nou, dat is de lijn van het eerstgeboorterecht. Dan zeg ik, nou, daar is ook nog wat mee mis dan. Want Abraham was in ieder geval niet de oudste zoon van zijn vader. Dus dan, voor zover het gaat over eerstgeboorterecht, was dat niet eerstgeboorterecht puur op grond van geboorte, een volgorde van geboorte, maar op grond van iets anders. En niet alleen het geval van Abraham, maar ook in zijn geslachtsregister komt het al voor. Want als je bij Noach begint, omdat er dan toen toch niemand anders was, en je vervolgt de lijn via Sem, Noach, Sem, Arfaxad, Sela enzovoorts, dan moet vastgesteld worden dat Sem ook al niet de oudste zoon was. Zodat weliswaar dit een lijst is van de eerstgeborenen, maar niet een lijst via degenen die als eerste zoon geboren werden. Het is een lijst van eerstgeboorterecht. Dat is waar. Maar in veel gevallen ging het daarbij niet over de oudste zoon. En als het dat niet is, kom je dus toch bij iets anders terecht. En bij de vraag, als je dus de vraag stelt, maar hoe komt deze lijst dan tot stand? Dan moet ik u zeggen dat die lijst dus inderdaad niet primair tot stand komt via wie als eerste geboren wordt. Maar inderdaad kennelijk via geloof. En Abraham krijgt eerst geboorterecht van zijn vader Terach, zijn opvolger en officiële erfgenaam, maar hij was inderdaad niet de oudste zoon. Hetgeen daarna in de familie zich natuurlijk nog enige malen herhaalt, want daarna komen we zelf terecht bij de zonen van Abraham, namelijk Ismaël en Isaac. En u weet het, eerst geboorterecht ging naar de jongste van de twee. Isaac. En Isaac kreeg eveneens twee zonen, Esau en Jacob. En het eerstgeboorterecht ging naar de jongste van de twee, Jacob. En Jacob kreeg ook nogal wat zonen. Maar het eerstgeboorterecht ging niet naar zijn oudste zoon uit zijn oudste vrouw, maar naar de oudste zoon uit zijn jongste vrouw, van de twee wel te verstaan. En dus naar Jozef. Enzovoort. Dat wil zeggen, het is niet een helemaal een normale lijn. Er spelen andere factoren een rol in. Maar waar het maar om gaat, is dat wij vinden dat Abraham van Gods wegen geroepen wordt En het initiatief gaat niet van Abraham uit. Ik denk ook niet dat hij erop heeft zitten wachten dat hij tot een groot volk zou worden en dat soort dingen meer. Maar God riep hem gewoon. God zei gewoon tegen Abraham, verlaat je huis, verlaat je familie enzovoorts. En dus het volk waar je wellicht deel van uitmaakt, maar laat het achter je. Dat kan namelijk, dat kun je gewoon achter je laten. Dat is geen probleem. En, of soms wel, maar het kan in elk geval. En Abraham moest dat doen. En de Heer zei tot hem, ik zal u tot groot volk maken. Ik zal u zegenen. Ik zal uw naam groot maken. En hij zal tot zegen zijn. Wees een zegen. Zodat de gedachte is dat wat God aan Abraham geeft, inderdaad vervolgens ook aan volgende generaties zal gegeven worden. Dat wil zeggen dat mensen gezegend zouden worden vanuit, of gewoon uit, Abraham. Want dat is wat gezegd wordt. En bovendien wordt hij tot norm verheven, te midden van de mensheid. Want er staat, ik zal zegenen die u zegen, ik zal vervloeken die u vloekt, enzovoorts. Dat wil zeggen dat of mensen zegeningen ontvangen of vervloekt worden, is afhankelijk van hun relatie met Abraham. Toch? Hangt er vanaf hoe ze tot Abraham stonden. Als ze Abraham zouden zegenen, zouden ze zelf van Gods wegen gezegend worden. En als ze Abraham verwierpen, zou God hem verwerpen. Dat is wat hier staat, toch? Ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. Genesis 12, vers 3. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. In u wil zeggen vanwege hun verbintenis met u. U weet wel, net zo goed als dat van ons gezegd wordt, dat wij gezegend worden of zijn in Christus. Maar hier staat, in Abraham zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Waarbij ik moet opmerken natuurlijk, dat niet staat, alle geslachten des aardrijks zullen gezegend worden. Maar dat er staat, in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En dat betekent in de praktijk, dat voor zover men deel heeft aan Abraham, zou men deel hebben aan Abrahams zegeningen. Ik kan niet missen, want deze uitspraak worden wij geacht te kennen, omdat die ook in onze dagen wordt toegepast. En dan in bijzonder op Christus, namelijk in Christus, noem ik even wat, hè, in Christus zouden allen levend gemaakt worden. Hebben jullie? Dat is 1 Korinthe 15. Want gelijk ze alle in Adam sterven, zullen allen in Christus levend gemaakt worden. Maar het zal hopelijk duidelijk zijn, dat hoop ik maar, het zal hopelijk duidelijk zijn dat de uitdrukking niet betekent dat allen levend zullen gemaakt worden. Maar dat het betekent slechts diegenen die in Christus zijn. Maar dan ook allen die in Christus zijn, zullen levend gemaakt worden. Die heb je toch, hè? Iets anders kan het niet betekenen, want dan komen wij in strijd met heel wat andere uitspraken in de schrift. Die leren dat de ziel die zondig zal sterven en dat is definitief. Die zal uiteindelijk niet levend gemaakt worden. Ik zei uiteindelijk, want we praten over de tweede dood enzovoorts. En die is inderdaad definitief. Niet alle mensen zullen levend gemaakt worden. In eerste instantie wellicht, want daar ga ik maar niet over discussiëren, maar in eerste instantie wellicht, omdat allen zullen verschijnen voor de grote witte troon, zoals dat heet, op de jongste dag. Maar de ongelovigen zullen daarna geworpen worden in de poel des vuurs, het welk is de tweede dood, en die is definitief. Dat weet u toch, hè? Dus als de schrift zegt, allen in Christus zullen levend gemaakt worden, wil zeggen, ja, alleen diegenen die in Christus zijn uiteraard. Kan niet missen, de uitdrukking is namelijk voluit. Gelijk zij allen in Adam sterven, zullen zij allen in Christus levend gemaakt worden. Maar het gaat over twee categorieën. De categorie die in Adam is, zal sterven. En noodzakelijkerwijs is dat van toepassing op alle mensen. Want we zijn allen in Adam, hebben deel aan het leven van Adam, hebben het leven van Adam ontvangen. Daarmee een zondige natuur en al wat erbij hoort, enzovoorts. En dus zijn wij sterfelijke mensen. Maar allen die in Christus zijn, zullen levend gemaakt worden, is de gedachte. Maar niet allen die in Adam zijn, zijn ook in Christus. Dat zal toch wel duidelijk zijn, hoop ik. Al zal het u ook duidelijk zijn dat zij die een leer van alverzoening voorstaan, in welke vorm dan ook, bij voorkeur leren dat allen in Christus levend gemaakt worden. Terwijl het vers in werkelijkheid zegt, allen in Christus zullen levend gemaakt worden. En hetzelfde beginsel is hier aan de orde in Genesis 12, vers 3. In u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Namelijk voor zover al die geslachten des aardrijks deel zullen hebben aan Abraham, zullen zij deel hebben aan de zegeningen van Abraham. En terwijl ik het zeg, denk ik, maar dan loop ik op de dingen vooruit, dat wat hier gezegd wordt tot Abraham wordt een paar keer herhaald en wordt ook toegeschreven aan het zaad van Abraham in het enkelvoud, het welk is Christus, zodat de gedachte is dat niet slechts in Abraham, maar in bijzonder in Christus alle geslachten des aardrijks gezegend zullen worden. Maar dat wil niet noodzakelijk zeggen dat alle geslachten gezegend zullen worden. Zijn alleen degenen die deel hebben aan Christus en via Christus deel hebben aan Abraham. Waar het namelijk om gaat, is geloof. Gehoorzaamheid aan het woord Gods. En voor zover men zich onderwerpt aan het woord Gods, daarna gehoorzaam is, daarin geloof, daarin zijn vertrouwen stelt, zal men gezegend worden. Dat geldt in onze dagen, dat geldt in de toekomst, straks in het millennium, net zo goed. En in beginsel op dezelfde wijze. En dan zullen inderdaad de geslachten des aardrijks gezegend worden in Abraham. Het kan trouwens niet missen, want het vervolg op het verhaal is dat via Abraham dat volk Israël tot stand zou komen, dat door God gesteld zou worden tot koninklijk en priesterlijk volk. En met de nadruk vanavond even op priesterlijk volk. De gedachte is namelijk dat God zijn zegeningen zal geven aan Israël. En voor zover anderen deel zouden hebben aan Israël, zouden ze deel hebben aan de zegeningen van Israël. God geeft zijn zegeningen slechts via Israël. En op een hoger niveau, God geeft zijn zegeningen niet aan mensen. God geeft zijn zegeningen aan één mens. De mens Christus Jezus uit 1 Timotheus. En voor zover de mens deel heeft aan die ene mens, aan Christus, heeft het deel aan de zegeningen van Christus. Want de uitdrukking in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden, is net zo goed van toepassing op die ene, het zaad van Abraham, Christus namelijk, in wie alle geslachten des aardrijks gezegend zouden worden. En het is de basis ook van onze zegeningen en ook van gemeentelijke waarheid overigens. Daar hebben we het vanzelfsprekend nog over, maar dat is het vervolg op dit verhaal. Maar het gaat maar om het beginsel dat vanaf hier, vanaf Genesis 12, de eerste paar versen, God zegeningen geeft slechts via Abraham. En daarna via Israël. En daarna weer specifiek via Christus, de Israëliet bij uitstek. De eerstgeborene van Israël, uiteraard. En daar gaat het maar om. Van de Israëlieten zelf werd trouwens verwacht dat zij zouden geloven zoals Abraham, opdat ze op die grond inderdaad zouden deel hebben aan dat uitverkoren volk. Terwijl als ze niet zouden geloven zoals Abraham, ze van hun volk zouden worden afgesneden of uit hun volk zouden worden uitgeroeid of hoe het maar heten mag, maar geen rechten konden laten gelden op de beloofde zegeningen. Daar gaat het maar om. Geloof speelt dus daarin een alles overheersende rol. U vindt het er hier weliswaar niet bij staan, in deze eerste verse van Genesis 12, maar later in de verdere geschiedenis van Abraham wordt dat inderdaad bevestigd. En in ieder geval is het zo dat in het Nieuwe Testament Abraham tot voorbeeld gesteld wordt voor alle gelovigen. Dat wil zeggen, het eerste voorbeeld is Christus zelf. En het andere voorbeeld is Abraham. En soms denk ik eigenlijk, maar ik kan het niet goed vergelijken, soms denk ik zelfs dat Abraham als eerste genoemd wordt en daarna pas de Heer Jezus zelf. Terwijl van de Heer gezegd wordt dat hij inderdaad wandelde in de voetstappen van Abraham. volgeling was van het geloof van Abraham enzovoort. En dus waarlijk zoon van Abraham was en zaad van Abraham. Er kan trouwens weinig aan mis zijn, hoewel het beetje gevaarlijk is natuurlijk eerst Abraham te noemen en dan pas de Heer Jezus. Maar dan wijs ik er maar op dat van de Heer Jezus toch met grote nadruk al in het eerste vers van het Nieuwe Testament gezegd wordt dat hij zoon is van Abraham. En daarmee navolger van Abraham en daarmee erfgenaam van Abraham. De andere naam die daar genoemd wordt is die van David. Het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van Abraham, de zoon van David. De volgende weet ik niet meer. Maar in beide gevallen gaat het erom dat hij de beloofde zoon is van Abraham, dan wel David. Dat hij wandelt in de voetsporen van Abraham, dan wel David. En dat hij dus de erfgenaam is van beloften die God aan Abraham en aan David gedaan heeft. Daarna moet ik zeggen dat natuurlijk David in zijn dagen net zo goed gewoon was de zoon of het zaad van Abraham. De eerstgeborene, degene met het hoogste erfrecht van Abraham. Dus het ligt inderdaad gewoon op één lijn. De drie namen liggen dus ook in elkaars verlengde. We vinden ze alle drie dus ook terug in een en hetzelfde geslachtsregister, uiteraard. Wij vinden dan ook in hoofdstuk 13, volgende hoofdstuk, deze beloften herhaald en zelfs uitgebreider. Want er staat in vers 14 van Genesis 13. En de Heere zeide tot Abraham, nadat Lot van hem gescheiden was: hef uw ogen op en zie van de plaats waar gij zijt, noordwaarts en zuidwaarts en oostwaarts en westwaarts. Want al dit land dat gij ziet, zal ik u geven en aan uw zaad tot in eeuwigheid. En dit is dus een belofte met betrekking tot nog steeds dit land. Dat was in hoofdstuk 12 ook al het geval. Maar hier wordt het bevestigd, er worden de vier windrichtingen ook genoemd. En er wordt letterlijk gezegd, al dit land dat gij ziet, dat wil zeggen, het gaat niet over geestelijke dingen, het gaat ook niet eens over de hemel, het gaat gewoon over Canaan. Al dit land dat gij ziet zal ik u geven. En dan staat erachter, en aan uw zaad. En vervolgens, tot in eeuwigheid. Dat wil zeggen dat niet alleen de belofte geldt voor Abraham, maar eventueel zijn afstammelingen. En op voorhand moet ik er nu al bij zeggen, hoewel dat inderdaad zo is, hoewel het inderdaad gaat om Abraham en ook zijn afstammeling of erfgenamen, althans een deel ervan moet ik dan zeggen, maar zeker wel over een meervoud, moet ik er toch op wijzen dat het woord zaad in het enkelvoud staat en hoewel dat in het Nederlands niks zegt, omdat wij het woord zaad bijna uitsluitend in het enkelvoud gebruiken, behalve in de uitdrukking Turkenburgs zaden. Maar goed, ja, dat komt uit Bodegraven, maar vroeger tenminste. En vroeger stond op elk station stond er een bord, want ik heb heel wat stations gezien als kind. Er stond op elk station, op de perron stond wel een bord Turkenburg zaden. En ik dacht altijd dat het een plaatje was van onze lieve Heer. Ja, man, die zaaier ging uit om te zaaien. Oh, mooi, heb je, kun je dat niet herinneren? Ja. Dat moet je wel even jong als ik. Nou goed, laat maar zitten. Maar dan heette het zaden. Dat vond ik altijd al vreemd, want zaden dat gebruiken wij nooit in het meervoud. Leuk, hè? Mooi voorbeeld van een taalkundig enkelvoud, terwijl het een rekenkundig meervoud is. Andersom komt het ook voor. Ik wijs je er bij gelegenheid nog wel weer eens een keer op. Op dat merkwaardige verschijnsel. Maar ik verzin het niet, omdat in Galaten 3 de apostel Paulus zegt, denk erom, de belofte aan Abraham was aan zijn zaad, niet als van velen, maar als van één. Of in gewoon Nederlands, de belofte was aan Abraham en zijn zaad in het enkelvoud en niet in het meervoud. En daarna herhaalt hij en zegt, en aan zijn zaad, het welk is Christus. En begrijp je me goed, hoewel wij wellicht, maar het kan aan onze Nederlandse taal liggen, hoewel wij wellicht in staat zijn deze uitdrukking en aan uw zaad toe te passen op een heel volk, ik denk ook dat het Bijbels is trouwens hoor, neemt het niet weg dat in hoogste instantie diezelfde Bijbel zegt, denk erom, staat in het enkelvoud, 'tis er maar één en 'tis Christus. Daarnaast moet ik zeggen, duidt de schrift er wel degelijk op dat het zaad in het meervoud gelezen kan worden, alsof het wel degelijk gaat om een volk. Het gaat namelijk over Israël op zijn minst, over nog veel meer trouwens. Maar daar gaat het nou niet om. Maar de gedachte blijft dat voor zover er meer zijn die deel krijgen aan de vervulling van deze belofte aan Abraham, is dat op grond van hun verbintenis met die ene in het enkelvoud, namelijk Christus. Want het is weinig bekend, buiten het Engels taalgebied in elk geval, maar het is weinig bekend. De gedachte is eigenlijk die uit Romeinen 5, waarin, het tweede deel van het hoofdstuk, waarin uitgebreid uiteen wordt gezet dat er twee soorten mensen bestaan. En we hebben het nou niet over Joden en Heiden en de gemeente of iets dergelijks. Nee, twee soorten mensen als zodanig. Namelijk de ene en eerste soort kennen wij in de Bijbel onder de naam Adam. Dat was de naam van de eerste mens en daarmee de stamvader van heel die mensheid die wij dan gewoonlijk aanduiden als de Adamitische mensheid. Vandaar dat Adam soms ook gewoon met mens vertaald wordt. Min of meer ten onrechte, maar het valt niet op. Het kan. Maar de andere mensheid is niet de Adamitische, maar is de christelijke. Ik vind het een beetje een zwak woord. Maar vooruit, we hebben geen andere term. We hebben de oude mensheid waarvan Adam het hoofd is. En die oude mens, het kenmerkt zich door het alle leden daarvan het leven en de natuur, de aard van Adam hebben. Al moet je het langzamerhand toch zeggen hadden, omdat dat voor de meerderheid geldt natuurlijk. Want dat leven is nou eenmaal vergankelijk leven, het eindigt in de dood. Daarnaast kennen wij die andere mensheid waarvan Christus de eersteling is. Maar de gedachte is dat elk mens die tot geloof komt, wordt wedergeboren en daardoor, op grond van die wedergeboorte, deel krijgt aan het leven van Christus. Hij krijgt datzelfde leven, namelijk. En hij wordt dus in zekere zin geïdentificeerd met Christus. Met als gevolg dat zoals de naam Adam gebruikt kan worden voor allen die in Adam zijn, kan de naam Christus ook gebruikt worden voor allen die in Christus zijn. En wij noemen hen dus christenen. Heb je dat? Dat is de basis van het eeuwig leven wat ze hebben ontvangen. Dat het eeuwige leven is van dezelfde aard als het leven van Christus. Maar je kan ook rustig zeggen, het is hetzelfde leven. Want je kan ook zeggen, het leven wat we van nature hebben is hetzelfde leven als dat van Adam. Het is, hoe zeg je dat, voortgeplant of zoiets. Het is aan ons overgedragen in elk geval. Maar het leven van Christus is op grond van geloof aan ons overgedragen. Dat wil zeggen, door geboorte heeft men deel aan de eerste mens, de oude mens, die sterfelijk is. En door geloof en dus door wedergeboorte krijgt men deel aan de tweede mens, de laatste Adam. Vandaar dat die termen in de Bijbel genoemd worden. Maar de gedachte is dat al onze zegeningen als gelovigen vast liggen in Christus. En de belofte aan Abraham is dus eigenlijk een belofte met betrekking tot zijn zaad, enkelvoud, namelijk Christus. Maar die in zichzelf zou het hoofd zijn van een geheel nieuwe mensheid. En daarna wordt het woord zaad dus alsnog meervoud. Als u begrijpt wat ik bedoel. Nou ja, de vroege variant of de vroege illustratie ervan is ook een eenvoudige. Abraham kreeg niet 12 zonen die de 12 stamvaders waren van de stammen van Israël. Abraham kreeg die ene zoon, hij kreeg een paar, maar hij kreeg die ene zoon Isaac. En Isaac werd zijn erfgenaam, dat was er maar één. En het herhaalt zich nog een keer, daarna werd het Jacob. Heb je dat nog? Maar daarna pas kwam de ontwikkeling. Dat wil zeggen, daarna pas ontstond het grote volk. En het volk wat ontstond wordt genoemd Israël, onder het afstand van Jacob, die op grond van zijn geloof bij gelegenheid Israël genoemd werd. Enzovoorts. Maar niet rechtstreeks van Abraham. Het kwam van Abraham via Isaac en nog een keer via Jacob. En daar ontstond pas het volk. En de zijlijnen telden niet mee. Dat wil zeggen, Ismaël, ze hadden trouwens samen nog 6 broers, overigens, maar dat is minder bekend. Maar Ismaël telde in het verhaal niet mee. En Esau telde in het verhaal ook niet mee. We hebben de stamvader van alle Arabische volkeren, maar niettemin, zij tellen niet mee in het oorspronkelijke verhaal. Er gaat het dus maar om dat de belofte aan Abraham vererfd werden uiteindelijk naar 1, Isaac, dan wel Jacob, nog een generatie verder, dat maakt me nou niet uit. En van daaruit pas ontstond dat volk wat God kennelijk in gedachten had toen hij Abraham riep. Want per slot, hij had niet een heel land hoeven geven aan en beloven aan die ene man. Maar het was op voorhand vanwege dat volk. Trouwens, ik meen dat we vorige keer nog even hebben aangehaald dat dat land al eerder gereserveerd was voor dit Israël. Namelijk toen God de aarde onder de mensen verdeelde, de aarde onder de volkeren verdeelde, liet hij Israël uit. Ik moet het gezegd hebben vorige keer. En anders noem ik het nu maar even in het voorbijgaan. God had een land gereserveerd voor Israël. En toen Israël uiteindelijk bij dat land aankwam, toen waren er andere volken in. Maar de Heer zegt, je roeit ze maar uit. Weg, die horen hier niet. Ik heb een ander land gegeven, hier horen ze niet. Druit, God had het land al gereserveerd. Dus God had dat volk al in gedachten, allang, al ver voor Abraham overigens. Maar toen God Abraham riep, deed hij hem een belofte. Die werd eerst vererfd naar Isaac, één man. Daarna nog een keer naar Jacob, één man. En daarna pas krijgen we de verdeling via Jacob in die 12 zonen enzovoort. Toen was er nog steeds sprake van vererving van eerstgeboorterecht. Maar niettemin al die 12 zonen maakten deel uit van, of werden stamvaders van dat volk wat God in gedachten had en dus beloofd had. En daar gaat het maar om. En hetzelfde verhaal herhaalt zich en wordt uiteindelijk vervuld in de lijn die loopt van Abraham via Isaac, Jacob, Juda enzovoorts verder tot aan de Heer Jezus Christus. Dat is de smalle lijn van het eerstgeboorterecht in de Bijbel. En pas bij Christus ontstaat de veelheid. Dat wil zeggen, pas bij Christus ontstaat de vervulling van de beloften die God aan Abraham gedaan had. Daarvoor was het slechts een kwestie van erfrecht. Vererving van de belofte. Maar de belofte werd pas vervuld toen God de Heer Jezus Christus uit de dood opwekte. En dat is wat Petrus predikte op de Pinksterdag. En wat Paulus enige jaren daarna predikte in Antiochië enzovoorts. God vervult zijn belofte en hij doet dat in en door de opstanding van Christus. God heeft aan de Vader een belofte gedaan. Via de Vader is die belofte vererfd geworden. Is terechtgekomen bij de Heer Jezus Christus. En aan Christus worden deze beloften vervuld door zijn opstanding uit de dood. En daarna is de prediking op de Pinksterdag dat een ieder die gelooft in de Heer Jezus Christus, dat een ieder die gelooft in hem die God uit de dood heeft opgewekt, op die grond de Heilige Geest dan wel gewoon eeuwig leven, want dat is hetzelfde, ongeveer althans, zou ontvangen. En Petrus zegt erbij, want u komt de belofte toe. En niet alleen u, maar ook allen die verre zijn. Maar alleen op grond van geloof. En dus zegt hij, bekeer u enzovoorts. Dus de uitnodiging aan tent van de toespraak van Petrus in Handelingen 2. En Paulus in Antiochië vertelt precies, maar ook precies hetzelfde. Gaat heel snel de geschiedenis van Israël door. Of in het algemeen de Oud-Testamentische geschiedenis. Komt dan terecht bij de Heer Jezus die gekruist wordt. En zegt dan, maar God heeft hem opgewekt enzovoorts. En God heeft al zo vervuld de beloften die hij aan de Vader gedaan had. Als hij Jezus uit de dood verwekt heeft. In nieuwheid des levens en al zo dat hij niet meer tot verderf zal wederkeren. Dat staat er allemaal bij in Handelingen 13. En daar gaat het dus maar om. De belofte aan Adam, aan Abraham, sorry. De belofte aan Abraham wordt ook gegeven aan Abraham's zaad. In Genesis 13, vers 15, want daar waren we eigenlijk. Dat is niet slechts gewoon het volk, want dat is niet zo. Het is Christus. En via Christus het volk, maar alleen voor zover het gelooft. En dat is toch heel essentieel, want het betekent inderdaad dat niet elke Israëliet behouden wordt omdat God nou eenmaal een belofte aan Abraham gedaan heeft. Dat is namelijk helemaal niet zo. Dat wordt ook vele malen gezegd trouwens in het Oude Testament. Het volk wordt constant opgeroepen om zich te bekeren, zich om te onderwerpen aan het woord Gods, naar hem te luisteren enzovoort. Tot in de dagen van de Heer Jezus aan toe. En als ze dat niet zouden doen, zou oordeel komen. En in veel gevallen kwam er al oordeel enzovoorts. En zelfs in onze dagen leeft het als volk in elk geval onder dat oordeel. Dat is omdat het niet gelooft. En diezelfde Joden zeiden in de tijd tot de Heer Jezus, ja, met ons is niks mis, wij zijn kinderen Abrahams. Toen zei de Heer, nou, er is wel wat mis, want je bent een zondaar. En je kan wel een zondaar, staat er allemaal. En ieder die, ze zeggen, wij zijn Abrahams zaad, we hebben nooit iemand gediend. We zijn geen slaven, we hoeven dus ook niet vrijgemaakt te worden door de waarheid. Want dat had de Heer zojuist gezegd. Wanneer je bij de waarheid blijft, wanneer je bij mijn woorden blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen en gij zult de waarheid verstaan, begrijpen. En de waarheid zal u vrijmaken. Toen werden ze boos en zeiden, maar wij zijn Abraham's zaad, wij hebben nooit iemand geliefd, wij zijn geen slaven. Toen zei de Heer, nou, ieder die de zonde doet is een slaaf van de zonde, dan ben je dus wel. En ze beriepen zich op Abraham. Toen zei de Heer, op Abraham, is Abraham je vader? Hij zei, gij zijt van uw vader de duivel. Want als je Abraham zaad was, zou je wandelen in de voetstappen des geloofs van Abraham. Maar waar je het woord van God systematisch afwijst, wandel je in de voetstappen van uw vader de duivel, want die is de leugenaar. En de vader derzelfde, de vader der leugen, enzovoorts. Dus een sterke woorden, toch? Het heeft niks met afstamming te maken. Nou, iets, misschien, sommige dingen hebben iets met afstamming te maken. Ik geef het ogenblikkelijk toe. Maar het wordt, voor zover het zegeningen betreft, worden ze echt toch alleen vervuld. Als men deel heeft aan dat ene zaad van Abraham, het welke is Christus. Dat wil zeggen, wanneer men gelooft. Want aan Abraham werden deze beloften gedaan op grond van zijn geloof. En ze worden aan de Heer Jezus Christus vervuld op grond van zijn geloof. Misschien speelt er nog iets een rol, maar daar gaat het niet over. Dit is wat de Bijbel in elk geval erover zegt, op grond van zijn geloof. En diezelfde beloften zullen aan de Israëlieten vervuld worden op grond van hun geloof. En diezelfde belofte, omdat er geen aanneming des persoons is bij God, diezelfde belofte wordt vervuld aan u en mij eveneens op grond van geloof. En op die grond is Abraham de vader van alle gelovigen. Niet van nature, maar naar de geest. Maar dat is nou juist waar het over gaat, want de Bijbel laat er geen twijfel over bestaan dat erfrecht en dus vader en zoonschap weliswaar soms wat te maken heeft met afstamming, maar uiteindelijk en in hoogste instantie niet. In hoogste instantie niet. De vader kan toch gewoon de zoon onterven? En op zijn minst kan de vader zeggen, nou die maar niet, ik kies een andere. En dat is ook wat God doet. Hij doet een belofte aan Abraham. Dat betekent niet dat hij automatisch vererfd wordt naar al zijn afstammelingen. Maar God deed een belofte aan Abraham op grond van zijn geloof. En hij vererft hem inderdaad zoals hij wil, naar wat hij in gedachten had enzovoorts. En uiteindelijk, de belofte zal vervuld worden slechts aan gelovigen. En zo wordt Abraham de vader, erflater eigenlijk, hè, wordt Abraham de vader van alle gelovigen. En zo kan van u en mij gezegd worden dat wij die eertijds heidenen waren, deel hebben gekregen aan dezelfde belofte. En deel hebben gekregen aan het burgerschap Israëls, enzovoorts. Daar komen we later op terug, want dan zijn we al bij een vijfde bedeling en dit was nog een derde. Hè. Dus we moeten even wat rustig aan doen. Maar even vers 15 dan. Hè. Al dit land, van Genesis 13, al dit land dat gij ziet zal ik u geven en aan uw zaad. Tot in eeuwigheid en ik zal uw zaad stellen als het stof der aarde, zodat indien iemand het stof der aarde zal kunnen tellen, zo zal ook uw zaad geteld worden. Maak u op, wandel door dit land en zijn lengte en zijn breedte, want ik zal het u geven. Enzovoorts. Maar de Heer deed het nog niet. Hij beloofde het voor de toekomst. Daarna wordt het weer herhaald in hoofdstuk 15 namelijk. nadat in hoofdstuk 14 Abraham in de strijd terecht was gekomen en vervolgens een ontmoeting had met een Melchizedek, een type van de opgewekte Christus, want Melchizedek staat voor het priesterschap onder het nieuwe verband. Dat weet u toch. Het gaat om de typologische achtergrond dus van de geschiedenis. Voordat Melchizedek komt, wordt de belofte in ieder geval niet vervuld. Daar gaat het maar om. Maar als Melchizedek verschijnt, heeft hij verder niet zoveel mee te maken, maar nu. Maar als Melchizedek verschenen is, dan staat er in 15 vers 1, na deze dingen, en dus in verband met deze dingen, want dat betekent zoiets altijd. Na deze dingen geschiedde het woord des Heren tot Abraham in een gezicht, zeggende: vrees niet, Abraham, ik ben u een schild, uw loon zeer groot. Dat wil zeggen, de Heer zegt, ik zal u beschermen en ik zal u zegenen, u een erfdeel geven, loon heet het hier. Toen zei Abraham: Heer, Heer, wat zult gij mij geven? Dat is, ik denk altijd, dat is Jiddisch voor Heer, u hoeft mij niks te geven. Want wat heb ik eraan? Wat zult gij mij geven? Hij was weliswaar geen Jood, dus het kan eigenlijk niet. Maar ik vind het zo Joods klinken, zoals het hier staat. Ik weet het niet. Nou, Heer, wat zult gij mij geven? Met het accent van Max de Jeur dan, hè? Dan zoiets, hè? Zoiets. Nou goed, wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen heen ga? Kinderloos überhaupt. En de bezorger van mijn huis is deze Damaskener Eliezer. Abraham zegt, je hoeft mij niks te geven, want ik sterf straks en ik heb geen zonen, dus wat moet ik er allemaal mee? En de man was natuurlijk al rijk. Dat is een understatement, maar zo was het. En Abraham zegt voorts in vers 3, zie, mij hebt gij geen zaad gegeven. En dus kunt u me wel wat anders geven, maar dat schiet niet echt op. Mij hebt gij geen zaad gegeven en zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. Met andere woorden, al mijn bezittingen zullen gaan naar mijn knecht, Eliezer. Hij zou automatisch Abrahams erfgenaam worden. Zodat u me ziet dat het niks met afstamming te maken heeft. Niet in de eerste plaats tenminste. Uiteindelijk gaat het om andere dingen. En dat is hier ook zo. Dat is altijd leuk, want Eliezer was dus de oorspronkelijke geheime zoon van Abraham. Het is een mooi verhaal, want Eliezer is eigenlijk dezelfde als Melchizedek. Maar ik loop het risico dat hij die uitdrukking niet begrijpt die ik nu gebruik. Het staat voor hetzelfde. Eliezer is namelijk hetzelfde als Eleazar. En Eleazar was de zoon van Aaron, de tweede hoge priester. De naam Eliezer, Eleazar in het Grieks Lazarus, is de naam voor de hoge priester van het nieuwe verbond. Christus dus. En ik wijs hem erop dat als je in de Bijbel een Lazarus tegenkomt, dan gaat het altijd over de vraag of hij zal opstaan of niet. En het antwoord is... Het antwoord wordt niet gegeven. Nou ja, goed, het antwoord is ja. Maar het was wat twijfelachtig. Men had er niet op gerekend. En dan gewoon, mij komt wel. En waar het over gaat, is over de positie van Christus en de gemeente overigens in onze dagen. Want hoewel wij niet van Abraham afstammen, letterlijk wellicht, in ieder geval officieel loopt de lijn van erfrecht niet via u en mij, want zo ligt het ongeveer, zijn wij niettemin zonen van Abraham. En de gemeente erft wel degelijk van Abraham en zelfs het eerstgeboorterecht. Op grond van onze verbintenis met Christus. En wij maken deel uit van het huis van de hoge priester van het nieuwe verbond. Van mijn part onder de naam Eliezer. Of Lazarus dan in het Grieks. Of Melchizedek mag ook natuurlijk. Ligt meer voor de hand. Maar ik ga wat te snel, Andries. Ik zie het wel. Maar maar dat zit hier allemaal al achter hoor. Voordat er definitief de beloofde zoon geboren wordt, is er toch een andere. Uit Damascus, toen heb ik het eens nagevraagd aan Paulus. En waar was Paulus? Toen ik het hem wilde navragen. In Damascus, juist. Heel goed. Toch? Want voordat het Joodse volk en dus het officiële Israël erfgenaam zou worden van de beloften die gedaan waren, zou de erfenis eerst terechtkomen in eerste instantie bij een ander volk. En dat is een route die inderdaad loopt, officieel althans, via Damascus, inderdaad, Paulus. Het is niet voor niks dat het Damascus was, hoor. Nou goed. Het is trouwens de eerste keer dat Damascus in de Bijbel genoemd wordt. Moet duidelijk genoeg zijn dan. Maar goed, dat is een zijlijn, dus ik laat het er maar bij. Maar Abraham zegt, ik heb geen zonen. En dan staat er in vers 4. Ziet, het woord des Heren was tot hem zeggende. Deze zal uw erfgenaam niet zijn. De aardse lijn loopt niet zo. Deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. Niet alleen gaf de Heer zegeningen aan Abraham of beloofde ze, maar hij zei ook, en je zult een zoon hebben. Die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. En toen leidde hij hem naar buiten en zeide, zie nu op naar de hemel en tel de sterren enzovoort. Zo zal uw zaad zijn. En dan staat, want dat is de herhaling van wat in hoofdstuk 13 dus ook al stond, over die sterren des hemels. Het gaat om de herhaling en eventuele uitbreiding, steeds dezelfde gedachte, dezelfde belofte. En dan staat er achter, heel laconiek, in vers 6 van hoofdstuk 15, en hij geloofde in de Heere en hij rekende het hem tot gerechtigheid. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Tot 3 maal toe aangehaald in het Nieuwe Testament in elk geval. Romeinen, Galaten en Hebreeën, maar dat had je uit je hoofd kunnen weten natuurlijk. Hè? Natuurlijk Romeinen, natuurlijk Galaten en natuurlijk Hebreeën. Abraham geloofde en dat werd hem gerekend tot gerechtigheid. En inderdaad, God rekende Abraham rechtvaardig, hoewel hij een zondaar was zoals u en ik. Maar hij rekende hem rechtvaardig op grond van zijn geloof en God deed hem beloften. Waarom gaf hij hem niet meteen het land eigenlijk en vervulde hij niet meteen de beloften? Ja, is niet zo moeilijk hoor. Is niet zo moeilijk. Ik zeg altijd, wat moet je met een land tot een eeuwige bezitting als je zelf binnen afzienbare tijd zult overlijden? Nou goed, ik zal het land geven aan uw zoon, maar wat heeft die zoon eraan als hij binnen afzienbare tijd zal overlijden? Toch? Dat was een goeie, hè? Ja, nou dat is wat eigenlijk tot uitdrukking komt in de rest van de geschiedenis van Abraham. Namelijk aan hem, aan Abraham en Sara overigens, wordt gedemonstreerd hoe uiteindelijk die zoon zou geboren worden, want ik weet zo geen ander woord, maar hoe uiteindelijk die zoon zou geboren worden in wie deze beloften vervuld zouden worden. Namelijk via opstanding uit de dood. En wat aan Abraham en Sara gedemonstreerd wordt, is inderdaad dat God nieuw leven, gewoon nieuw leven, zou verwekken uit de dood. En dus uit Abraham de verstorvene, want zo wordt het bij gelegenheid vertaald. En uit Sara de verstorvene. Dat wil zeggen, ze konden geen kinderen krijgen, in ieder geval niet meer. En dat was voor iedereen ook een duidelijke zaak, dat had met hun leeftijd te maken. En toen pas kregen zij een zoon. Hetgene demonstratie is van hoe de uiteindelijke zoon van Abraham, in wie al de geslachten des aardrijks gezegend zouden worden, dat wil zeggen in wie de beloften vervuld zouden worden, zou verschijnen. En zelfs toen bijna zover was, toen herhaalde zich dat, want toen tot Maria gezegd wordt, gij zult zwanger worden en een zoon baren, zei ze, dat kan niet, want ik beken geen man. Nou, ze zei niet, het kan niet. Ze zei, hoe zal dat wezen? Ze geloofde wel dat het zou gebeuren, maar ze begreep het niet, want het stond niet in het boek. Nou ja, niet in de boek. Ja. Dat wil zeggen, het was niet voor, dat kon niet, want, zegt ze, hoe zal dat zijn, terwijl ik geen man beken. Met andere woorden, ze was onvruchtbaar. Dat lag in dat geval aan dat ze geen man bekende, maar zo was het nou eenmaal. Niettemin, zonder dat ze een man bekende, werd ze wel zwanger en baarde een zoon. Hetgeen de uitbeelding is weer van hoe uiteindelijk de beloofde zoon zou geboren worden. Maar we praten over wat wij zouden moeten noemen zijn wedergeboorte. Uit de dood namelijk, opstanding uit de dood. En zelfs sommige ongelovigen hebben dit gezien, wat ik nu vertel. En die zeggen dus, ik kan het je zwart op wit laten lezen als je er belang bij hebt. Die zeggen dus, ja, dat hele verhaal over de maagdelijke geboorte is eigenlijk uitgedacht om zijn opstanding aan het eind van het verhaal te kunnen onderbouwen. Zo van, men heeft alsnog zijn maagdelijke geboorte uitgevonden ter illustratie van zijn opstanding uit de dood. Maar goed, men gelooft in beide dingen niet. Maar om het laatste, zijn opstanding, te onderbouwen, zou dan de evangelisten, in ieder geval Lucas en Matthäus geloof ik ook, die zouden dan die maagdelijke geboorte hebben uitgevonden, zo van, ja, als illustratie daarvan. Nou, het hele punt is gewoon dat die dingen zo gebeurd zijn, inderdaad. Op de wijze zoals de schrift ze vermeldt. En dat inderdaad de opstanding van Christus op velerlei wijze tevoren is gedemonstreerd of aangekondigd. In typen, in de geschiedenis, in tekenen. En de geboorte van de Heer Jezus uit de maagd was onder andere, want er zit meer dan vast, maar was onder andere een uitbeelding van zijn wedergeboorte, namelijk zijn opstanding uit dood. Maar iets dergelijks gebeurde in het Oude Testament veel. Namelijk de bekende onvruchtbare vrouwen. Dat waren er meer dan u zo gauw even te binnen schiet hoor. Het waren er nogal wat. Maar onvruchtbare vrouwen in de Bijbel die uiteindelijk toch gezwanger werden en een zoon baarden. Onder alle omstandigheden is het een uitbeelding van hoe de Messias zou verschijnen. Namelijk door zijn opstanding uit de dood. Het is alleen jammer, denk ik altijd, dat de Rooms-Katholieken de maagdelijke geboorte hebben gesteld in plaats van de opstanding. Want in de praktijk komt het daarop neer. Hechten meer belang aan de maagdelijke geboorte dan de opstanding van Christus, toch? Hebben onze jaartelling ook gerekend, officieel althans, vanaf zijn geboorte in plaats van vanaf zijn opstanding uit de dood? Hetzelfde misverstand natuurlijk. Maar goed, dat is een zijlijn allemaal. Waar het maar om gaat, is dat God deze beloften pas zal vervullen nadat eeuwig leven tot stand zou zijn gebracht. Bovendien, anders betekenen die beloften zo goed als niks. Als God nou belooft dat Israël dat land Canaan erfelijk zal bezitten, en tot op heden werd het er steeds weer uitgezet in de diverse ballingschappen, wat betekent zoiets dan? Heeft weinig betekenis. Brengt meer een vloek met zich mee dan een zegen, zou je in de praktijk moeten zeggen. Nee, het punt is, het wacht inderdaad op nieuw leven. Het wacht op wedergeboorte. Dat geldt vooral Gods beloften, dat is maar goed ook. Zodat als God zegent, zijn het eeuwige zegeningen, blijvend. Maar dat kan alleen als ze gegeven worden aan hen die eeuwig leven hebben ontvangen. En hoewel je er in het Oude Testament overheen leest, is dus altijd de implicatie van Gods beloften dat er eerst leven, eeuwig leven moet zijn. Dat leven kan alleen zijn leven na de dood, niet ervoor. Nou, ik bedoel gewoon dit. Als God de belofte doet aan David, dat iemand die uit zijn lijf zal voortkomen, dezelfde uitdrukking, dat iemand die uit zijn lijf zal voortkomen, een onwankelbare troon, een onwankelbaar koninkrijk zal ontvangen, aangehaald eveneens in Handelingen 2, in de toespraak van Petrus. Dat God dus dat belooft aan Abraham, aan David, met betrekking tot een zoon. En die zou een onwankelbaar koninkrijk ontvangen. De stoel zijns koninkrijk zou niet wankelen. Wat betekent dat als hij gewoon van de stoel af zou vallen? Als u begrijpt wat ik bedoel. Dat betekent toch niks? Daarna wordt gezegd dat die belofte vervuld is, althans toegepast werd op de persoon van Salomo. Maar wat had Salomo nou aan een onwankelbaar koninkrijk? Hij zelf stierf. Afgezien van dat die stoel er echt niet meer staat, dus. Wat heeft men daar nou aan? Niets. Nee, dus betekent het, als die zoon verschijnt, moet het er een zijn die niet sterft, over wie de dood niet meer heerst. En ik citeer zo nauwkeurig mogelijk, zover het me te binnen schiet, uit Romeinen hoofdstuk 6. Namelijk, hij is der zonde eenmaal gestorven en dat hij leeft, leeft hij gode. Hij sterft niet meer, de dood heerst niet meer over hem. Hij is eenmaal gestorven en daar blijft het dan bij. Dat in tegenstelling tot de man Lazarus in de tijd. Die is tweemaal gestorven, toch? En zo waren er nog een paar. Stonden wel op uit de dood, maar stierven weer. Maar van de Heer Jezus, dat is eenmaal gestorven en leeft nu gode, dat wil zeggen ten dienste van God en dus om de beloften Gods te vervullen, ook inderdaad. En inderdaad staat er, de dood heerst niet meer over hem. En toen Paulus het aanhaalde in Handelingen 13, toen zei hij ook, en dat hij uit de dood verwekt is geworden zodanig dat hij niet meer tot verderving zal wederkeren, heeft hij al dus gezegd, dubbele punt. En er komt een woord uit Jesaja 55, waar dan staat, ik zal u geven de gewisse weldaden van David. Of in de andere versie, ik zal u geven de weldaden van David, de weldadigheden van David die getrouw zijn, die zullen blijven. En Paulus zegt ervan, geïnspireerd en wel, dat kan alleen als die hij tot wie het gezegd wordt eeuwig leven heeft. Anders zijn die weldadigheden niet gewis of getrouw. Want als men zelf sterft, ja, dan is men toch alles kwijt. En daar gaat het maar om, zodat tussen de regels door in het Oude Testament wel degelijk geïmpliceerd wordt, Messias die de dood heeft overwonnen. Die van Adam afstamt, van David afstamt en dus een mens is en dus zou sterven, dat is de normale gedachte. Maar die niettemin eeuwig leven zou hebben. Nou ja, de volgorde kan er maar één zijn. Eerst sterven, dan opstaan. En dus, zoals Petrus het formuleerde op basis van de Oud-Testamentische profetie, het lijden dat op Christus komen zou, eerst, en dan de heerlijkheid daarna volgende. In die volgorde. En dat is wat aan Abraham dus ook inderdaad gedemonstreerd wordt. Nou, daarna sla ik me weer even om en kom terecht in Genesis 17. Waar de belofte weer herhaald wordt. Waar opnieuw trouwens die zoon wordt aangekondigd. Namelijk Isaac. Maar er staat in vers 4, mij aangaande, zie, mijn verbond is met u en gij zult tot vader van menigte der volkeren worden. Dat staat dus hier niet voor het eerst, hè? Gij zult vader van menigte der volkeren worden. Tot volheid der heidenen staat er eigenlijk maar vooruit. En uw naam zal niet meer genoemd worden Abram, maar uw naam zal wezen Abraham, want ik heb u gesteld tot vader van menigte der volken. Dat is dus de betekenis volgens de Bijbel van de naam Abraham. En ik zal u gans zeer vruchtbaar maken en ik zal u tot volken, let op het meervoud, zal u tot volken stellen en koningen zullen uit u voortkomen. En ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten. Tot een eeuwig verbond om u te zijn tot God en uw zaad na u. En ik zal u en uw zaad na u het land uw vreemdelingschappen geven. Het gehele land Canaan tot eeuwige bezitting. En ik zal hun tot God zijn. Dat hun staat wel degelijk in meervoud dus. Maar let op hoe vaak hier staat en uw zaad na u. En dat en uw zaad wil niet zeggen in de eerste plaats zowel als uw zaad na u, maar het wil zeggen namelijk uw zaad na u. Ik zal het u geven, namelijk uw zaad na u. Dat wil zeggen, het is een belofte waarbij gezegd wordt deze belofte in de toekomst via een specifiek zaad van Abraham zou worden vervuld. En via dat ene zaad zouden velen gezegend worden. En vandaar het meervoud van ik zal hun tot God zijn enzovoorts. Maar dat was dus weer de herhaling van dezelfde gedachten. En daarna komen we het nog een keer tegen in Genesis 22. Was ter gelegenheid van dat Abraham Isaac zou offeren. En daar staat in vers 16 dat de Heer zei, ik zweer bij mijzelf, dat is wat later in Hebreeën wordt aangehaald, dat de Heer bij zichzelf gezworen had. Ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heer, daarom dat gij deze zaak gedaan hebt en uw zoon uw enige niet onthouden hebt, voorzeker zal ik u grotelijk zegenen en uw zaad zeer vermenigvuldigen als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is. En uw zaad zal de poort zijner vijanden erfelijk bezitten. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, naardien gij, dat wil zeggen als gevolg van, naardien gij mijn stem gehoorzaam geweest zijt. Dus vanwege zijn geloof zouden in hem alle volken der aarde gezegend worden. Hier staat alle volken der aarde. Dan zult u zeggen, dan is er geen een uitgezonderd. Dan zeg ik, dat klopt, dat is ook zo. Maar punt is, dat voor zover men niet zou geloven zoals Abraham, zou men uitgeroeid worden, zodat straks in de 1000 jaren wel degelijk het zo is dat alle volken der aarde gezegend zijn in Abraham op grond van hun geloof. Trouwens, als men niet gelooft, gaat men die 1000 jaren niet binnen. Dus lijkt me duidelijk genoeg. Maar het is wel degelijk op grond van zijn geloof. Nou, waar het dan om gaat, is dat we hier dan bij elkaar zelfs 5 keer nogal uitgebreid vermeld vinden dat God deze belofte aan Abraham doet. Daar is niet het laatste woord mee gezegd, maar er is wel mee gezegd dat God een belofte doet aan Abraham met betrekking tot een volk wat uit hem zou voortkomen in de eerste plaats. En met betrekking tot een specifiek land dat dat volk zou bezitten. Maar bovendien ook dat via dat volk alle volken zouden gezegend worden. Abraham zou vader zijn van vele volkeren. En dus voor zover God zegeningen zou geven, zou hij ze geven via Abraham, via zijn erfgenamen, uitlopend tot op de laatste erfgenaam, namelijk Christus zelf. En via hem zou inderdaad definitief de belofte vervuld worden en zou God doen wat hij beloofd had te zullen doen. En zo. Dat is de normale lijn. Al moet ik erbij zeggen, het is de aardse lijn van het verhaal. Want er zit inderdaad nog meer aan vast. Want tot onze verrassing lezen wij in het Nieuwe Testament dat deze beloften inderdaad vervuld zijn in Christus en dus ook vervuld worden aan degene die geloven in de Heer Jezus Christus, zal echter blijken dat het daarbij niet gaat om een officieel Israël en zeker niet specifiek over een Joods volk, maar dat het daarbij gaat om de gemeente aan wie bovendien een land beloofd is, een vaderland, maar dat blijkt toch niet dat land daar beneden op aarde te zijn, het blijkt een nog beter vaderland te zijn. En achteraf blijkt dat voor de gelegenheid dat aardse vaderland beschouwd wordt als een type van een beter vaderland, dat is het hemelse. Dat stond allemaal ook in Hebreeën 11. Zodat de gedachte is dat weliswaar deze beloften zijn gedaan aan Israël en de volkeren. Let op dat je die volkeren niet weglaat. Hè. Zijn beloften gedaan aan Israël en via Israël aan de volkeren. Of zijn beloften gedaan met betrekking tot Christus en via Christus voor Israël en de volkeren. Maar het neemt niet weg dat in onze dagen diezelfde beloften toegepast worden. Inderdaad op Christus, maar niet aan, althans het natuurlijke Israël, maar in plaats daarvan aan de gemeente. Waarna in de toekomst alsnog ook de aardse vervulling van dezezelfde beloften zal gerealiseerd worden. Ik weet dat als ik het zo zeg dat het niet aannemelijk klinkt. Het lijkt nogal verwarrend wat ik zeg, dat weet ik wel. Maar het hele punt is dat de Bijbel dat uitgebreid beargumenteert en zegt dat dat zo in elkaar steekt. En wij zouden er goed aan doen om ons daaraan te onderwerpen en bovendien om ons best te doen om die gedachtegang ook inderdaad te begrijpen. Want anders komen we terecht bij het idee dat de beloften die God zou vervullen aan Israël nog niet vervuld zijn, pas in de toekomst zullen vervuld worden. En dat God in afwachting daarvan een heel ander werk doet, namelijk de roeping van de gemeente enzovoort. Alsof dat helemaal niks zou te maken hebben met de beloften die God in het Oude Testament, met name name aan Abraham enzovoorts gedaan heeft. Want punt is dat ook de roeping van de gemeente met zijn hemelse en betere vaderland wel degelijk gebaseerd is op de aardse, op de beloften die God aan Abraham gedaan heeft. Maar daarover hebben we het niet meer voor de pauze. Want die begint nu. Daarna kom ik terecht in twee schriftgedeelten in het Nieuwe Testament die hier rechtstreeks mee van doen hebben. Waaruit ik trouwens al hier en daar geciteerd heb. Dat is in de eerste plaats Romeinen hoofdstuk 4. En bedenk dan dat Romeinen niet specifiek aan Joden of Joodse gelovigen geschreven werd. Niettemin, de apostel gaat in Romeinen 3 in op het idee dat inderdaad de mens uit geloof gerechtvaardigd wordt. En dat dat gebeurt via de Heer Jezus Christus. En buiten de wet om overigens, maar daar hebben we het volgende keer weer over. Maar dat het gaat om het geloof van Jezus Christus, dat is Romeinen 3 vers 22... Dat rechtvaardigheid Gods geopenbaard is geworden, zo staat het in de voorgaande verse. En dan vers 22, door het geloof van Jezus Christus. En dan tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid enzovoorts. Dat heb ik natuurlijk al aangehaald. Het gaat erom inderdaad dat via de Heer Jezus Christus en in het bijzonder zijn eigen hoogstpersoonlijke geloof, want zo staat het er nou eenmaal, dat via zijn geloof deze rechtvaardigheid Gods en daarmee heel het nieuwe verbond geopenbaard en tot stand gebracht is. En dat die rechtvaardigheid Gods via het geloof van Jezus Christus komt tot allen en over allen die geloven. Want het gaat er niet om wie men is, Jood of Heiden, er is geen onderscheid. Ze hebben alle gezondigd en dervende heerlijkheid gehad. Ze worden om niet gerechtvaardigd door de verlossing die in Christus Jezus is. Lijkt me duidelijk genoeg. En dan in vers 28, wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt. En zonder de werken. En in het bijzonder zonder ook de werken van de wet. De wet heeft daar helemaal niets mee van doen. Want God is niet alleen een God der Joden, maar ook der Heidenen. En dat zelfs volgens de Joodse geloofsbelijdenis, ben ik altijd geneigd te zeggen. Hoor Israël, hoor, de Heere, onze God, is één. Er is geen ander, dus is hij ook God der Heidenen, niet alleen der Joden. Daar verwijst dit naar. Staat er ook achter, nademaal hij een ene God is, dat wil zeggen nademaal hij één tel wordt, één God is, dat is wat er in de grondtekst ook staat. En dan verder, in hoofdstuk 4 wordt dan als het ware eerst de vraag gesteld, maar hoe zit het dan met de Joden en hoe zit het dan met Abraham als vader enzovoorts. En er wordt erop ingegaan hoe het eigenlijk zat met Abraham. In de eerste plaats wordt vastgesteld dat Abraham, vers 3, Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. En het had niks met werken te maken, laat staan met wet, want de wet was er in nog geen 430 jaar. Dat staat hier niet, maar dat staat wel in Galaten 3. Dus hij geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Dat is dus letterlijk aangehaald uit Genesis 15, vers 6. En daarna wordt inderdaad gezegd dat het een kwestie is van genade en niet van loon. En dus niet een kwestie van werken. Daarna wordt gezegd dat dezelfde gedachte ook in het Oude Testament van toepassing gebracht wordt op iemand als David. Want er staat in vers 6, gelijk ook David de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken. Als David zegt in Psalm 32, zalig zijn zij welke ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn. Zalig is de man welke de Heere de zonden niet toerekent. En volgens het commentaar is dat zonder werken en op grond van geloof. Daarna wordt de vraag gesteld, deze zaligspreking van Abraham, dan wel van David. Vers 9. Deze zaligspreking, is die over de besnijdenis, dat wil zeggen over Israël of het Joodse volk? of ook over de voorhuid, dat wil zeggen ook voor de heidenen. Want wij zeggen dat Abraham het geloof gerekend is tot rechtvaardigheid. Hoe is het hem dan toegerekend? Toen hij besneden was of toen hij nog onbesneden was? En het antwoord is, hij was onbesneden toen en hij was dus ook naar Joodse maatstaven volstrekt een heiden. Naar heidense maatstaven vanzelfsprekend, maar ook naar Joodse maatstaven. Hij was een heiden. Dat wil zeggen, Jodendom heeft er niets mee van doen, wet heeft er niks mee van doen. En zelfs afstamming van Abraham heeft er niks mee van doen. En daarna staat er dat hij de besnijdenis heeft ontvangen als teken enzovoorts. Maar het was een kwestie van geloof. In vers 12 staat trouwens dat het erom gaat dat men niet van Abraham zou afstammen, of slechts van Abraham zou afstammen, maar dat men ook zou wandelen in de voetstappen des geloofs van onze vader Abraham. Men zou zijn geloof navolgen namelijk. En dat staat los van de wet, want die had hij niet. En het staat los van de besnijdenis, want hij was nog niet besneden. In Genesis 15 enzovoorts. Waarna zegt, vers 13 zegt, want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied. Namelijk dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. Kijk, en daar kreeg je de interpretatie, de Bijbelse interpretatie van de belofte aan Abraham. De interpretatie is deze, dat aan Abraham beloofd was dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. En je kan alleen de wereld erven als je eeuwig leven hebt. Want als je geen eeuwig leven hebt, zeg ik altijd, erft de wereld jou. En niet alleen je bezittingen. Die heb je toch, hè? Degene die erft is degene die het langst leeft. Nou, Abraham zou de wereld erven, dan leeft hij langer dan de wereld. In ieder geval langer dan deze oude. En daar gaat het maar om. Wat hem dus eigenlijk beloofd was in eerste instantie is eeuwig leven. En wie het langst leeft, erft alles, zegt een Nederlandse zegswijs, toch? En die lacht ook het best trouwens, heb ik begrepen. Nou goed, dat hij erfgenaam der wereld zou zijn, is de Bijbelse interpretatie van die belofte. En dat hij, en hij zal deze dingen ontvangen, niet uit de werken en niet uit de wet, want de belofte is, vers 13, niet door de wet geschied, dat hij erfgenaam de wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs, op grond van zijn geloof, waardoor hij rechtvaardig gerekend werd, en de rechtvaardige zou eeuwig leven ontvangen. Wedergeboren worden dus. Nieuw leven ontvangen. Dat had dus Nicodemus kunnen weten. Dat even in de voetnoot. Nou. Vers 14. Want indien degenen die uit de wet zijn, erfgenamen zijn, dat wil zeggen dat degenen die de wet houden, deel krijgen aan de vervulling van deze belofte, dan is geloof ijdel geworden. En dat betekent de belofte helemaal niks meer. En dan staat er, nee, het is niet door de wet werkt toorn. Daar waar de wet heerst, heerst toorn. Daar waar de wet is, daar komt de vloek en er komt een oordeel. Enzovoorts. Want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding der wet. En voor zover overtredingen bestraft worden, kun je maar beter geen wet hebben, dan kun je hem ook niet overtreden. Het is zo. Ik herinner me trouwens dat mijn vader dat in de praktijk regelmatig placht te zeggen. Nou, regelmatig weet ik niet. Je kunt beter geen regels maken, want als je regels maakt, dan worden ze maar overtreden. Dat was het ene argument. Het andere argument was, je kunt wel regels maken, maar dan moet je ook wel zoveel uitzonderingen maken. Dan heb je dagwerk om dispensatie te verlenen. Dat schiet ook niet op. Dus kun je beter maar geen regels maken. En hopen op de wet geschreven in het hart van de mens. Dus wat de Heer ook doet, onder het nieuwe verbond wel te verstaan. Nou goed, gaan we weer verder. Vers 16, daarom is zij, de belofte is namelijk, vers 16, daarom is de belofte en de vervulling daarvan dus, uit het geloof van Jezus Christus, van vers 22 uit voorgaande hoofdstuk. Daarom is de belofte uit het geloof van Jezus Christus. opdat zij naar genade zijn. Niet uit werken en dus als verdienste, maar uit geloof. Dus zonder de werken. En dus wordt het gewoon genade. Men krijgt het gratis cadeau en geheel voor niets. Zonder tegenprestatie. Het gaat alleen om geloof. Daarom is de belofte uit het geloof, opdat ze naar genade zij. Ten einde de belofte vast zij. Aan al het zaad, niet alleen uit de wet, maar ook dat uit het geloof Abrahams is, welke vader is van ons allen. De gedachte is dat als de belofte vervuld zou moeten worden op grond van werken, dan zou van die belofte niks terechtkomen. Maar aangezien de belofte is op grond van geloof, staat die belofte vast en zal hij vervuld worden, omdat er geen voorwaarden gevraagd worden. Begrijp je me goed? Geloof is niet een voorwaarde. Werken zou de voorwaarde zijn. Geloof is niet de voorwaarde. Geloof is de basis waarop de belofte gegeven wordt. Dat is niet hetzelfde. God heeft niet tot Abraham gezegd: Abraham, als je mij gelooft, zal ik je dit en dat geven. Abraham was een gelovige en God zei vervolgens tegen hem: ik zal je dit en dat geven. En in die zin was het onvoorwaardelijk. En voor degenen die het niet volgen kunnen, zeg ik het andersom. Dan moet ik zeggen, de enige voorwaarde is die van geloof. Maar dan zeg ik het niet erg bij ons. Want het wordt niet als voorwaarde beschouwd. Nou goed. Dus opdat de belofte vast zij, daarom is zij uit genade. En niet via de wet, maar in het bijzonder via dat geloof. Zoals dat van Abraham. Welke vader is van ons allen? En bedenk dan dat de brief geschreven is aan gelovigen. En Abraham is de vader aller gelovigen. Staat letterlijk in... staat er niet eens bij afgedrukt. Het staat letterlijk in Galaten 3. Abraham is een vader aller gelovigen. En dat betekent dus dat alle gelovigen deel krijgen aan de vervulling van deze belofte aan Abraham. Met andere woorden, alle gelovigen erven de wereld. En alle ongelovigen worden door de wereld geërfd. Hebben jullie? Mooi. Dan gaan we weer verder. Abraham is vader van ons allen, gelijk geschreven staat: ik heb u tot vader van vele volken gesteld. Enzovoorts. Dan staat er een moeilijke zin en ik ga hem nu niet uitleggen. Maar uiteindelijk staat er dat Abraham geloofd heeft in God die de doden levend maakt. Niet hij heeft geloofd in een God waarvan achteraf blijkt dat hij de doden levend maakt of zoiets. Nee, hij geloofde in God die de doden levend maakt. Abraham geloofde in die God en hij wist dat ook. Een God die inderdaad leven uit de dood kon verwekken. Dat Abraham dat geloofde wordt ook later gedemonstreerd in Genesis. Genesis 17 was dat weer, waar Abraham immers Isaac zou offeren. En Abraham deed het ook overleggende dat God bij machte was om hem weder uit de dood op te wekken. En in elk geval staat dat erbij in het verslag ervan in Hebreeën 11. Door het geloof heeft Abraham Isaac geofferd, overleggende dat God bij machte was om hem uit de dood op te wekken. Dat moest ook wel dan, want God had gezegd: in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Isaac is uw erfgenaam. Beloften worden vererfd via Isaac. Maar als Isaac zou sterven voordat hij zelf kinderen zou hebben, ja, dan zou er van die belofte niks terechtkomen. Niettemin, Abraham zou Isaac geofferd hebben, gedood hebben dus in eerste instantie. Want hij overlegde, maakt niks uit, God, maar God wekt hem eventueel wel weer op. Staat er gewoon zwart op wit in de Bijbel. Dat is dus wat Abraham geloofde. Nog afgezien van dat de geboorte van Isaac zelf natuurlijk eigenlijk ook was opstanding uit de dood. Want Abraham en Sarah waren al gestorven. Maar dat staat hier. Dus laat ik maar verder lezen. Hij geloofde dus in God die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn, alsof zij waren. God is ook diegene die zegt: Lazarus, kom uit. En de man was weliswaar overleden, maar stond gewoon op. Gewoon, zeg ik dan. Hè? En tot het dochtertje van Jairus, dochtertje, ik zeg: u sta op. Het goede kind kon het niet eens horen, maar ze stond op. Toch? En dus een demonstratie van hoe een nieuwe schepping tot stand komt. Door het woord Gods en de uren zou komen en brak aan in de dagen van de Heer Jezus. Dat de doden inderdaad de stem van de Zoon des Mensen zouden horen enzovoorts. En wij hebben het ook gedaan. Toch? We hebben toch gehoor gegeven aan het evangelie. Wij waren dood door de misdaden en de zonde. We hebben gehoord naar het woord Gods en we hebben nieuw leven ontvangen. En op die grond zal dat lichamelijk ook gebeuren. Ik bedoel, in beginsel is het hetzelfde. Maar dat is wat Abraham geloofde. In opstanding namelijk. Er staat er ook vers 18. Welke tegen hoop op hoop. Dat wil zeggen, welke tegen alle verwachting in. Want zo zouden wij het nu vertalen. Die tegen alle verwachting in geloofd heeft en dus vertrouwd heeft dat hij zou worden vader van vele volken. Volgens hetgeen gezegd was, al zo zou u zaad wezen. En niet verzwakt zijnde in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt. Want als hij dat gedaan had, zou je gezegd hebben, dat bestaat niet. Was er geen hoop? Zijn eigen lichaam dat alreeds verstorven was. Alzo hij omtrent 100 jaren oud was. En ook dat de moeder in Sara verstorven was. Kortom, hij heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof en daarmee gevende God de eer. Toen hij dus uiteindelijk, of toen zij uiteindelijk een zoon kregen, was dat niet hun verdienste, maar dat was God die dat tot stand gebracht heeft. En als die Isaac geboren zou zijn geweest toen Abraham nog 30 was en was Sara 20 geloof ik, maar goed, als ik het goed uitreken, dan zou het op zich niks bijzonders geweest zijn. Maar het gaat erom, het was wel wat bijzonders. Het kon helemaal niet en het gebeurde toch. En begrijp je me goed, als mensen op oudere leeftijd onvruchtbaar zijn, is dat gewoon de werking van de dood hoor. Ja, in bepaalde organen, maar niettemin zo is het toch. Dat is toch gewoon de dood. En als het dan ineens toch werkt, dan is dat opstanding uit de dood. En dat is waar het over gaat. Dat wist Abraham, dat geloofde Abraham enzovoort. En de essentie van geloof in onze dagen is nog steeds precies hetzelfde. Wij geloven in hem die God uit de doden heeft opgewekt. In elk geval, als men niet gelooft dat God Jezus uit de dood heeft opgewekt en eeuwig leven heeft gegeven, dan kan men geloven wat men wil, maar het is niet het geloof waarover de Bijbel spreekt. Het is niet het geloof dat gerekend wordt tot gerechtigheid. En dat is dus de essentie. Nee, broer, ik weet wat u denkt. U denkt, maar ik heb heel wat theologen gehoord die zeggen wel te geloven, maar niet te geloven in de opstanding van Christus. Nee, ja, maar goed. Die geloven wat ze maar willen, maar dat is niet het geloof wat de Bijbel noemt en waartoe men in de schrift wordt opgeroepen. Het is niet het geloof wat gerekend wordt tot gerechtigheid. Geloof, en het is zelfs niet, sorry, het is zelfs niet geloof in dat de Heer Jezus voor onze zonden gestorven is. Naar Bijbelse maatstaven is dat niet voldoende. Men zou geloven dat God hem uit de dood heeft opgewekt en dat hij op die wijze geworden is oorzaak tot eeuwige zaligheid. Per slot, als hij niet is opgewekt, dan is ons geloof ijdel. En zo zijn wij nog in onze zonden. Dan is de prediking ijdel en bovendien zijn de predikers leugenaars. 1 Korinthe 15 staat dan letterlijk allemaal zo. Precies wat ik nu zeg. Essentie van geloof is geloof in de levende Christus. Die nadat hij de reinigmaking onze zonden teweeg gebracht heeft, in zichzelf, Hebreeën 1 vers 3, gezeten is aan de rechterhand Gods. En daar, Hebreeën 5 vervolgens, oorzaak is voor eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn. Dat is het verhaal. En dat is ook wat Abraham geloofde. En dat is de essentie van alles wat God beloofde of aankondigde, ook in oud-testamentische tijden. Het kon alleen vervuld worden als inderdaad de dood zou worden overwonnen. Toch? en van Christus staat dat hij de dood heeft overwonnen en daarmee degene die het geweld des doods had, het welk is de duivel, dus Hebreeën 2. Maar daarmee ben je ook terug gewoon in Genesis, wat is het, Genesis 3 of zo, waar aangekondigd wordt de komst van het zaad der vrouw, dat de slang de kop zou vermorzelen. Maar de slang is de duivel die het geweld des doods heeft, zodat het zaad van de vrouw per definitie degene is die de dood heeft overwonnen. Het is niet de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus. Het is de aankondiging van zijn opstanding. Hebben die nog? En zijn geboorte is daar een uitbeelding van. Maar dat heb ik net al gezegd. Goed, dan staat er dus. Gevende God de Heer. Het was niet zijn eigen verdiensten. Ook zijn eigen werken niet, als je dat zo mag zeggen tenminste. Dan vers 21. En ten volle verzekerd zijnde. Want dat is geloof. Ten volle verzekerd zijnde. Gewoon het erop houden. Hij heeft het gezegd, dus hij zal het doen. Wat er ook gebeurt. Ten volle verzekerd zijnde dat hetgeen beloofd was, hij ook machtig was te doen. Daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. En dat is dus het wezen van geloof, maar het is ook het wezen van de beloften die God gedaan heeft aan Abraham. Dus belofte met betrekking uiteindelijk tot de komst van het ware zaad van Abraham, namelijk de Heer Jezus Christus, die verscheen bij zijn opstanding uit de dood, wel te verstaan. Nou goed, dat is dus uiteindelijk de belofte. En daarna staat er, en het is niet alleen om zijnentwil geschreven, dat het hem toegerekend is, maar ook om onzentwil. Want de gedachte is dat deze uitspraak, die zwart op wit in Genesis 15 staat, Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid, dat deze uitspraak genoteerd is voor allen die daarna leven zouden, enzovoorts. Want het betekent dat als wij geloven in diezelfde God, dan zullen ook wij eeuwig leven ontvangen. En dus geschreven ter wille van ons, maar ook alle tussenliggende generaties, inclusief de generaties eventueel die geleefd hebben onder de wet. Nou goed. Daarna kan ik u nog net even meenemen. Nee, ik kan u niet meer meenemen, het is uit tijd. Nou, heel voorzichtig. Nee, ik kom er toch volgende keer op terug, dus dat maakt niks uit. Maar dan noem ik het alleen even. Dat is Galaten hoofdstuk 3. Galaten hoofdstuk 3, waar het probleem bij de Galaten daaruit bestaat dat zij zich stellen onder de wet. En de hoofdgedachte in de brief is dus dat de mens gerechtvaardigd wordt uit geloof zonder de werken der wet. En dat betekent ook dat als hij gerechtvaardigd is, dat hij daarna niet onder de wet zou gaan leven alsnog. Uit dankbaarheid of zo. Die term heb ik nooit begrepen. Voor zover ik iets van begrijp, kan het alleen uit ondankbaarheid zijn als men zich onder de wet stelt. Nadat men uit genade is zalig geworden. Sorry, ik zeg het wat vlug en dat komt misschien bij sommigen hard aan. Maar als de Heer iets voor je gedaan heeft en je zegt dank u wel en nou ga ik het alsnog zelf proberen te doen. Dan is dat niet alleen ondankbaarheid, toch? Als de Heer voor ons gedaan heeft wat wij niet konden doen en we zeggen dank u wel en daarna gaan we het alsnog proberen het alsnog zelf te doen, wat is dat ondankbaarheid? Wel, dat is hoogmoed en eigenlijk godslasterlijk.
Is het niet ongeloof?
Wat zeg je?
Is het dan geen ongeloof?
In elk geval, het is een vorm van ongeloof. In ieder geval leeft men dan niet uit geloof, maar weer uit werken. En de schrift zegt ook in dit hoofdstuk trouwens, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Nou, het hoofdstuk weet ik zo gauw niet, maar in elk geval, deze brief zegt het in elk geval wel. Wanneer wij gerechtvaardigd zijn door geloof, zouden wij ook uit geloof leven. Deze brief zegt trouwens, als men uit de geest, en niet uit het vlees, maar uit de geest is zalig geworden, zou men ook uit de geest leven en niet uit het vlees. Dat staat weer in hoofdstuk 5, meen ik. Ja, dat is inderdaad zo. Maar het gaat mij om het eerste deel van Galaten 3. Want daar vinden we opnieuw de uitdrukking in vers 6. Namelijk, gelijkerwijs Abraham God geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Zo verstaat gij dan, op grond van dit vers, dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams zonen, staat er echt letterlijk. Abrahams zonen zijn. En dus Abrahams erfgenamen zijn, want dat is de enige echte betekenis van het woord zoon. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Dat betekent dat allen die geloven deel krijgen aan dezelfde zegeningen als die van Abraham. En zo staat het ook. De schrift, vers 8, tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, waarmee maar gezegd wil zijn dat dat niet al te uitgebreid is aangekondigd, maar komt toch voor. De schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, en niet alleen de Joden, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. Dat is een sterke, want wij denken het evangelie, dat komt na de wet. En pas nadat de wet vervuld werd, werd het evangelie gepredikt. Ja, dat kan wel zo wezen, maar het evangelie is de blijde boodschap, dat weet u, hè? Dat is wat de term echt betekent. De blijde boodschap. Maar het evangelie is niks anders dan de prediking van het zogeheten nieuwe verbond. Maar de aardigheid is dat hier uiteengezet wordt dat dat nieuwe verbond, dat het oude verbond der wet zou vervangen, niets anders is dan de vervulling van de beloften aan Abraham. Met andere woorden, God deed aan Abraham belofte. Toen kwam er de wet, daarna werd de wet vervuld, beëindigd dus ook. En vervolgens werd alsnog de belofte aan Abraham gedaan, vervuld. Die lijn wordt gewoon doorgetrokken en de wet heeft daar niks mee voldoen. Die kwam er een poosje naast en die verdween ook weer, is de gedachte. Die moest ook verdwijnen overigens, is ook de gedachte in dit hoofdstuk. Maar niettemin, het nieuwe verbond en daarmee het eeuwig leven, of hoe het allemaal maar heten mag, komt tot stand als vervulling van de belofte aan Abraham. Ik kan niet missen, want het nieuwe verbond houdt in dat we eeuwig leven ontvangen op grond van geloof. En dat is precies wat aan Abraham was aangekondigd. Dat men op grond van geloof erfgenaam der wereld zou zijn. En het zaad van Abraham in het enkelvoud is de eerste gelovige die daarvoor in aanmerking komt. En is dus de eerstgeborene van een nieuwe schepping uiteindelijk. Maar daarmee ook de erfgenaam van heel de aarde. En daarmee is hij ook erfgenaam van Abraham dus, aan wie de hele aarde gegeven was. Maar dat is weer een andere lijn. Maar gaat er maar om dat dus alle gelovigen deel hebben aan de zegeningen van Abraham. En er staat, de schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, vers 8, heeft tevoren, en betekent niet slechts in het verleden, maar ook tevoren, ver vooruit, voordat het zover zou zijn, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. Dat wil zeggen, het was eigenlijk prematuur. Het kon nog niet. Er was nog geen eeuwig leven. En dus kon je moeilijk het evangelie prediken. Dat kwam pas na de opstanding van Christus. En in de praktijk pas op de Pinksterdag. Niettemin staat hier, God heeft op voorhand aan Abraham het evangelie verkondigd in de woorden: in u zullen al de volken gezegend worden. Heb je dat? Dat betekent dus inderdaad in u, in Abraham, maar daarmee in het zaad van Abraham, het welk is Christus. En via Christus zouden al de volken gezegend worden. En voor zover men door geloof deel krijgt aan Christus, krijgt men deel aan zijn zegeningen. En dus in ons geval heet het dat God ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in Christus. En in de hemel uiteraard, dat is de bijzondere variant voor onze bedeling, daar hebben we het nog later over. Maar in het algemeen, voor zover iemand ooit gezegend wordt of zal worden, is het in Christus en op grond van geloof. En dus, vers 9, zo dan, en op deze wijze, die uit het geloof zijn, worden gezegend met, dat wil zeggen samen met, de gelovige Abraham. Niet de besneden Abraham, niet de Abraham die onder de wet leefde, want het was allebei niet waar. Maar met de gelovige Abraham. En op die wijze krijgen wij dus deel aan de zegeningen van Abraham. En worden alle gelovigen beschreven als zonen van Abraham. En toen waren er ongelovige Joden die zeiden, wij zijn zonen van Abraham, we hebben nooit iemand gediend. En toen sloegen zij de plank dus ver mis. Heel ver. En de Heer zei, Abraham zaad, Abrahams kinderen, gij zijt van uw vader de duivel. Op grond van hetzelfde geloof en ongeloof, in dit geval dus, op grond van ongeloof. Want zoveel als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek, want dat is er geschreven. En uit de werken der wet wordt niemand gerechtvaardigd voor God. Zoals ook geschreven staat, dat is vers 10 en 11 van dit schriftgedeelte, enzovoorts. En daarna kom ik alsnog bij vers 16, omdat ik dat al eerder geciteerd heb, waar staat, zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet de zaden, als van velen, maar als van één. Er staat, en uw zaad. En Paulus zegt, dat is Christus. En daarna, en dit zeg ik, het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus. Dat is het verbond met Abraham. Was een verbond met Abraham en zijn zaad, namelijk Christus. Was dus een verbond wat vastgelegd was op Christus. Als zaad van Abraham. Dat verbond wordt door de wet die 430 jaar later kwam niet krachteloos gemaakt. En de belofte wordt dus niet teniet gedaan doordat er wet gegeven wordt. Integendeel, de belofte bleef gewoon bestaan. Enzovoorts. En daarna staat er dat die belofte gegeven werd aan Abraham genadiglijk. Dus niet op grond van werken of wet, maar inderdaad op grond van het tegenovergestelde, namelijk op grond van geloof en genade. Hetgeen hier uitgebreid in deze hoofdstukken, want ook in de volgende hoofdstukken overigens, uiteengezet wordt. En daar gaat het maar aan. Wij zouden beseffen dat de zegeningen die wij hebben ontvangen, hun directe en openlijke oorsprong vinden in de belofte die God deed aan Abraham. Dat is nooit veranderd, dat geldt voor heel het zogeheten nieuwe verbond. Dat betreft Israël in de toekomst, dat betreft de volkeren in de toekomst en dat betreft de gemeente uit Israël en de volkeren in het heden. Wat het heden betreft is er één verschil. Namelijk de belofte blijkt in onze dagen op de gemeente te worden toegepast. Zelfs op een nog hoger niveau. Want we erven de wereld, dat is waar. Maar daarbij gaat het niet slechts om de aarde, maar gaat het slechts om hemel. Gaat het zelfs om hemel en aarde. En dat is wat aan Abraham nooit beloofd was. Integendeel. Bleef beperkt tot de aarde, ook met grote nadruk. Maar het blijkt dat dezelfde woorden op ons van toepassing gebracht worden. Dan zult u zeggen, dan is het toch wat anders. Dan zeg ik, ja, dan is het toch wat anders. Maar ik ben eerder geneigd te zeggen, ja, het is wat meer. Het is niet echt iets anders. Het is hetzelfde, maar zelfs meer dan dat. Het lijkt me niet dat we daar bezwaar tegen zouden maken. Dat is wat Hebreeën specifiek zegt. Namelijk, zij zochten een vaderland, dat was het aardse inderdaad, maar er was bovendien ook sprake van een hemelvaderland, hemelsvaderland, en daar hadden ze nog niet aan gedacht toen. Maar dat is wat ons gegeven wordt. Bij nader inzien vind ik het dus niet zo erg dat wij niet Kanaan erven. Laten we zeggen, we nemen genoegen met het hemelse Kanaan. Wij erven niet Jeruzalem in de eerste plaats, wij erven Jeruzalem dat boven is. Enzovoorts. En als wij uit onze positie van ballingschap verzameld worden, dan gaan we niet naar het Midden-Oosten, maar gaan we naar het midden. Naar boven. Naar de hemel zelf, enzovoorts. Nou goed, daar kom ik een volgende keer nog wel op terug. Want het is inmiddels de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank voor dat grote voorrecht dat u van ons niet verwacht onze werken om aangenaam te worden voor u of om gerechtvaardigd te worden. Maar we danken u dat waar onze werken volstrekt onvoldoende zijn en het ons niet mogelijk maken om rechtvaardig te worden, dat u daar ons geloof rekent tot gerechtigheid. En we danken u dan dat u niet onze werken in de eerste plaats aanziet, dat u niet ons rekent naar wie we van nature zijn en ons rekent naar onze wandel, maar in tegendeel dat u zonder aanzien des persoons elke gelovige rechtvaardigt. We danken u dat u onze zonden niet toerekent. En dat u via onze Heer Jezus ons gereinigd hebt van onze zonden. Dat via dat Lam Gods onze zonden zijn weggedragen aan het vloekhout. Maar we danken u dat wij in hem, die u uit de dood hebt opgewekt, dat we in hem eeuwig leven ontvangen hebben. Wij danken u dan dat we onszelf mogen kennen als zonen en erfgenamen van Abraham. Niet op grond van onze afstamming, maar op grond van uw woord en op grond van uw belofte. Wij danken u dan dat we ons door uw woord mogen laten onderwijzen. En daarmee inzicht mogen krijgen in u en uw werk. Maar in het bijzonder ook dat we daardoor mogen leren verstaan met welke rijkdom u ons gezegend hebt. Uit de rijkdom van uw genade, uit uw liefde en uit uw barmhartigheid. We danken u dat we daaruit mogen leven. En dat u ons ook deze avond de gelegenheid gaf om uw woord te openen en bepaald te mogen worden bij deze grote lijnen uit uw heilsgeschiedenis. Wij danken u dan voor het leven en dat woord wat u ons geschonken hebt. En we willen u vragen, wees u ons nabij dan in de dagen die voor ons liggen. Terwijl wij nog wachten op de uiteindelijke vervulling van zelfs de betere beloften van het nieuwe verbond. Wees u ons nabij met uw kracht, met uw genade en met uw geest. Omdat we daardoor u welbehagelijk zouden wandelen in de goede werken die u hebt voorbereid. Omdat we als kinderen Gods, als nieuwe schepselen in Christus, zouden wandelen in overeenstemming met de roeping waarmee u ons geroepen hebt. Wees u zo ons nabij met uw genade om Christus wil. Amen.